eerst even met betrekking tot. We hebben het volgende geadviseerd. Vrijwilligerswerk als tegenprestatie behoort op dezelfde wijze additioneel te zijn aan de vrijwilligersmarkt als dat het geval is bij de arbeidsmarkt. Concurrentiestrijd of vrijwilligerswerk moet hoe dan ook worden voorkomen. Dat advies is niet gehonoreerd. Dat is gemotiveerd met de opmerking: doelstelling van de tegenprestatie betreft doorstroom naar vrijwilligerswerk, zeker arbeidsinschakeling in het kader van maatschappelijke participatie. Dus men is van mening dat die vrijwilligersmarkt niet apart onder de begrippen additioneel en onder de begrip concurrentie genoemd zou moeten worden. Er is een mening, maar tegelijkertijd is het zo, en dat is momenteel al zichtbaar, er komt een nieuw aanbod op de vrijwilligersmarkt terecht. En de staande vrijwilligersstructuur, die zal zich daar tegen verweren. Verweren in de positieve zin van het woord. Want die een aantal mensen doen op een zodanige manier vrijwilligerswerk, dat ze daar een belangrijk stuk van de realisatie van hun leven aan opgehangen hebben. En ook dat stukje is moeilijk te delen. Dus de cliëntenraad stelt zich op het standpunt dat de vrijwilligersmarkt gelijkgesteld zou moeten worden met de bepalingen die gelden voor de arbeidsmarkt. Dat is de eerste opmerking. In artikel 4.2 wordt benadrukt dat het gaat om een persoonlijke verantwoordelijkheid. Bij andere gelegenheden hebben wij al reeds ter berde gebracht dat in de doelgroep voor de tegenprestatie juist een flink aantal mensen zitten die eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en die eigen keuze en die zelfwerkzaamheid en die zelfverantwoordelijkheid niet op zullen kunnen brengen en daar ondersteuning bij moeten bieden, moeten kunnen krijgen. In dit licht gezien is de toevoeging van die eigen verantwoordelijkheid, in eerste instantie is het een eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde, is in onze ogen dus contraproductief. Additioneel van aarde heb ik nou gehad. Ook. En dan is het hoofdpunt van deze reactie, dat gaat om een hardheidsclausule. Een aantal dingen die in de verordening weliswaar bij verschillende artikelen zijdelings genoemd zijn, die kunnen in onze ogen beter samengevat worden in een hardheidsclausule die eigenlijk per definitie, heb ik mij laten vertellen, zou moeten staan aan het einde van een verordening, dus als laatste artikel, want een hardheidsclausule hoort betrekking te hebben op alle voorgaande artikelen van die verordening, moeten niet als stukjes tekst in verschillende verordeningen bij elkaar geraakt moeten worden. En daardoor wordt het stuk, is een geheel een flink stuk duidelijker, ook voor degene die het betreft. Want dat geeft betrokkenen echt een basis, een garantie, dat er ook op het gebied van tegenprestatie uitdrukkelijk gerekend zal worden met zijn eigen persoonlijke mogelijkheden, met respect voor zijn onmogelijkheden. Dat met betrekking tot de verordening en het beleidsplan nog even. In pagina 5 van het beleidsplan punt 2.3 staat de doelgroep regel 3. Daar staat het begrip pensioengerechtigde leeftijd. En juist die term die geeft momenteel een heleboel verwarring. Het gaat bij dit soort begrippen tegenprestatie naar vermogen en verordening om de AOW-gerechtigde leeftijd. En de AOW-gerechtigde leeftijd is nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. Pensioengerechtigde leeftijd wordt veelal gebruikt in relatie tot aanvullende eigen pensioenen. En die is bij verschillende pensioenverstrekkers nog steeds 65 jaar. En niet de AOW-leeftijd. Dus de duidelijkheid vraagt hier om het begrip pensioengerechtigde leeftijd te vervangen door AOW-gerechtigde leeftijd. Op dit moment. Over 2 jaar is dat allemaal anders, maar op dit moment geeft dat verwarring.
De 5 minuten zijn al, meneer Rovers.
Ik was er ook.
Goed zo. Heeft iemand van de commissie een vraag voor de heer Rovers hierover? Nee? Dan dank ik de heer Rovers. Dan gaan wij over tot de bespreking van agenda punt 10. Wie kan ik in eerste instantie het woord geven? De heer Verschuren, de heer Brouwers. De heer Brouwers.
Ja, we kunnen heel kort zijn in die zin dat we dit punt al vaker op de agenda hebben gehad en al vaker met elkaar besproken hebben. De uitgangspunten die liggen vast in uiteindelijk de verordening en in het plan eromheen. Mijn vraag voor de wethouder is feitelijk van hoe verhoudt zich de... Ja, ik moet het een beetje anders stellen. Is de wet zodanig uit te leggen dat je kunt zeggen van hier is sprake van een verplichting die de gemeente moet uitvoeren? Dat is feitelijk mijn concrete vraag. Tot zover.
De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het is goed om te zien in ieder geval dat heel veel elementen uit onze discussie van maart zijn terugkomen in deze verordening en het aangepaste beleidsplan. Wat ik nog wel graag wat concreter terug zou willen zien komen. En daar hebben we het in maart ook uitgebreid over gehad. Zal ik even wachten, wethouder? Of?
Nee.
Oké. Nou, wat ik in ieder geval ook zou willen terug zien komen, is de monitoring en de evaluatie. Die zou ik toch graag wat concreter hierin willen zien. Met name dus in het beleidsplan. Het is nu nog redelijk vaag en vrijblijvend. En ja, hoe gaan we zorgen voor een goede, permanente, maar zoals ik toen al zei, een eenvoudige en praktisch toepasbare monitoring. En ik zou graag in die evaluatie ook expliciet willen gaan terugzien van wat de beleving is bij de leverancier en de ontvanger van die prestatie. En ja, wat doet het? We hebben toen uitgebreid gesproken over de eigenwaarde, het ertoe doen van onze burgers. Wat is het effect daarop? De bijdrage aan de maatschappij, los van de financiële bijdrage. Maar tegelijkertijd dus ook van, wat zijn de knelpunten en hoe is omgegaan met probleemsituaties? Ik denk dat soort zaken concreet benoemen, dat helpt ons wel om in ieder geval ja te zeggen tegen dit beleidsplan.
Wethouder Bitter.
Ja, monitoring en evaluatie is inderdaad in de eerdere commissiebespreking aan de orde geweest. U weet ook dat deze notitie een notitie is die in alle peelgemeenten voor gaat liggen. Ik verwacht dat dit een punt is geweest wat niet dusdanig overal aan de orde is geweest, dat die er ook teruggekomen is in het plan. Maar ik blijf met u eens dat het wel belangrijk is om in de gaten te houden. En volgens mij is dat op dat moment ook wel toegezegd. In de gaten te houden van gaat dit ook echt werken. En daar hebben we enige tijd voor nodig. En we moeten denk ik ook goed nadenken over op wat voor parameters we dan zouden willen monitoren. Want als je het zou hebben bijvoorbeeld over het aantal tegenprestaties, is maar de vraag of dat je daarmee ook goed in beeld krijgt. Of die ook het effect hebben wat we eigenlijk met dit beleidsplan beogen. Dus ik zou u willen vragen of ik die mee terug mag nemen naar mijn portefeuillesoverleg en het daar nog eens even heel goed met hen over te hebben. Dat zeg ik u in ieder geval toe. Dat doe ik. En dan vraagt meneer Brouwers over de verplichting in de wet. Ja, de wet op zichzelf zegt dat de gemeente beleid moet gaan ontwikkelen op dat de gemeente iets van de tegenprestatie moet gaan vinden, daar een verordening voor moet vaststellen. Maar wij hebben er heel duidelijk voor gekozen om die tegenprestatie, en dat hebben we gelukkig in de hele Peelregio kunnen doen, die tegenprestatie ook een functie te geven in de participatie. Want uiteindelijk is het heel koud. Het voor wat hoor wat principe, dat lees je ook in het stuk. Dat maakt dat de tegenprestatie nu ook onder deze naam hier op deze agenda staat. Maar wij willen, en even los van de wet, want die wet die moeten we natuurlijk volgen, en daar geven we hiermee ook invulling aan. Daarin staat dat de gemeente mag vragen om een tegenprestatie, maar we moeten er wel wat van vinden. Dat we dit willen aangrijpen om ook participatie te verbreden naar de groep van mensen die heel erg buiten de boot vallen op dit moment. En dan zou ik eigenlijk even een aanleiding van het verhaal van meneer Rovers ook aan toe willen voegen. Van, we hebben het hier duidelijk over de mensen die een echte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We hebben het over in Laarbeek over ruim 200 mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of een uitkering in het kader van de andere afkortingen die u hier ziet staan. En daarvan zijn er ongeveer 100, dat heeft u ook in de vorige keren kunnen zien, die in deze doelgroep zouden vallen. Ik ben ervan overtuigd dat een deel van die mensen volop aan de slag is als vrijwilliger en in die zin ook een tegenprestatie levert. Daarnaast denk ik dat het grootste deel van die groep helemaal niet, maar dat heb ik vorige keer volgens mij ook gezegd. Het grootste deel van die mensen die zijn van harte bereid om ook deel te nemen aan de samenleving, maar hebben inderdaad van ons een handje nodig om daar ook toe te komen. En ik denk dat we door de afpellende manier waarop we zeg maar, met de tegenprestatie aan het werk willen in de regio en aan de slag willen, zoals het ook in het beleidsplan staat, dat we daarmee juist beogen om die persoonlijke situaties van mensen, om die juist de ruimte te geven. En om ook te ontdekken wat nou voor wie de drempel werkelijk is. En mijn volle overtuiging is dat er vrijwel niemand zal zijn die niet wil, maar dat er een hele hoop mensen zijn die we wellicht een handje moeten helpen. En dat willen we ook met heel veel plezier gaan doen.
In tweede instantie nog. De heer Verschuren, de heer Sporendonk en de heer Brouwers. De heer Sporendonk.
Dank u wel, voorzitter. We hadden eigenlijk ook een vraag inderdaad om een soort rapportage en monitoring. Wat dat betreft sluit ik me bij mijn buurman aan.
Mag ik dan een verduidelijkende vraag stellen, meneer Sporendonk? Op wat voor informatie zou u dan willen monitoren? Want er is natuurlijk heel erg veel mogelijk en elke instrument kost ook weer tijd wat afgaat van de tijd die nodig is om zeg maar, mensen een handje te helpen. Dus ik ben dan wel heel nieuwsgierig naar welke aspecten u dan zou willen kijken.
Wij zouden graag natuurlijk kijken naar de aspecten waarin de regeling gebruikt wordt en concreet aan werkzaamheden worden verricht dingen als hoeveelheden en zo. We hadden eigenlijk graag, omdat het dus een nieuwe regeling is, hadden wij in onze gedachten om dat drie maandelijks te doen. Ja, dus elke drie maanden in eerste instantie.
De heer Schuren.
Dankjewel, voorzitter. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest wat we expliciet terug willen zien in de evaluatie. En wij zien het vooral als een kwalitatieve evaluatie en geen kwantitatieve evaluatie. Ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in de aantallen, maar vooral wat doet het met de mensen en wat is de beleving. Dat zijn de elementen die ik net noemde. Ik hoorde wethouder Buter ook zeggen, ik ga het meenemen naar het portefeuillehoudersoverleg. Nou, heel graag. Alleen voor mij is dat voor dit moment nog niet voldoende. Dus ik ben heel benieuwd naar de terugkoppeling, want ik wil toch heel graag hier afspraken over maken. Of in PL 6.1 verband of op Laarbeeks niveau, maar dat we wel gewoon weten van wat zit er in onze Laarbeeks evaluatie. En heel graag eensluidend binnen PIL 6.1, maar ja, als dat niet kan. Wij horen wel iets evalueren en ik wil wel weten wat het doet met onze burgers hierin.
Dank u wel, de heer Verschuren. De heer Brouwers.
Ja, voor wat betreft de evaluatie zie ik inderdaad meer hetgeen wat de heer Verschuren zegt dan om de drie maanden gaan kijken hoeveel mensen dat we hebben. Dus dat is niet mijn, zou niet mijn ding zijn. Waar ik wel aandacht voor wil vragen en dat willen we ook eigenlijk overwegen om daar straks nog mogelijk met een amendement te komen. En dat gaat over artikel 4, inhoud tegenprestatie. En daar staat eigenlijk één woordje in. Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde, et cetera. alles wat in die verordening staat, daar zijn wij het mee eens. Alleen het woordje kan. Zeggen van het college legt aan een uitkeringsgerechte met een gemeentelijke uitkering een tegenprestatie op. En dan komen allerlei voorwaarden wanneer het niet hoeft. Dat is. En waarom zeggen we dat zo nadrukkelijk? Om met elkaar in gesprek te gaan. We willen dat het college in gesprek gaat met iedereen die daarover gaat en daarmee bezig is. Om juist de woorden die de wethouder straks sprak, om duidelijk kenbaar te maken, om elkaar te zien. En wij denken dat daar meer waarde in zit om met elkaar in gesprek te gaan. Dat je op een gegeven moment, en ik geloof ook wel dat PL6.1 CQ het college dat gaat doen. Alleen we willen dat graag wat scherper vastleggen dat het in de verordening ook zo staat. Maar goed, die overweging moeten wij nog verder maken. Maar daarom wordt dit ook een bespreekstuk, dus dan weet u dat.
De heer Maas.
Mag ik iets vragen nog? U zegt van we gaan het scherper neerzetten. Hè? En ik heb nog heel even de brief van Stichting Leergeld in mijn achterhoofd. Van gaan we dan niet een verkeerde toon neerzetten? Dat we zeggen van ja, maar we gaan het je opleggen. Terwijl we juist die discussie aan moeten. Dus ik snap de intentie die erachter zit, die u zegt, maar ik.
Niet het opleggen, maar gewoon met het college eigenlijk de verplichting met iedereen in gesprek te gaan. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijk, er staan uitzonderingen genoeg die in die verandering staan wanneer het niet hoeft. Hè? Artikel 6 ontheffingen, nou ja, die kun je al meteen. Het lijkt me toch goed om met mensen in gesprek te gaan. En we hebben soms het idee dat, dat is een beperkte aanname, want ik weet er een beetje van, maar ik weet er niet het fijne van, dus op het gevaar af, dat het misschien wel eens te snel zou kunnen zijn van, nou ja, daar hebben we alles al naar gekeken, daar gaan we niet meer het gesprek aan. En dat zouden we jammer vinden. We vinden dat iedereen respect verdient en dat iedereen zou daar dan aan bij betrokken moeten worden. Dus daarom wil ik het wat scherper maken.
De heer Maas.
Voorzitter, ik had er eigenlijk iets van willen zeggen, omdat hetgeen wat voor ligt overeenkomt met datgene wat eerder besproken is. Maar de woorden van de wethouder triggeren me een beetje. Als het gaat over de evaluatie en wat gaan we dan onderzoeken. Een paar zinnen eerder zegt de wethouder dat ze veel situaties tegen zullen komen waarbij mensen al vrijwilligerswerk doen en waarbij ze al volop participeren in onze maatschappij. Ik zou dan wel eens willen weten van, misschien kunt u dat in de evaluatie meenemen, wat kost het nou een ambtelijke inzet om die kwalitatieve slag te maken? Dat is dan nog wel een puntje waar ik dan vervolgens mee bezig ben. Want wij zijn natuurlijk als. We willen van alles. En willen van alles doen. Maar ik zou ook wel eens een keer een stukje inzet afgezet willen zien tegen het kwaliteitsvoordeel wat we daarmee behalen.
Ja, het houdt beter.
Ja, misschien dat ik dan meteen alles mee kan nemen. Nou, even daarop toe te. De extra kosten voor de tegenprestatie, die staan in stuk. Het gaat over ruim 14.000 euro. Dus die, als u die kosten doelt, dan is dat duidelijk. Maar ik begrijp dat u ook doelt op de kosten die daar nog bij komen. Of hoe moet ik u verstaan?
Maar die ook afgezet tegen het feit van, wat levert het dan uiteindelijk op?
Okay.
Want ik hoor u in een zin ook zeggen van, ja goed, maar als wij mensen kennen, die mensen zijn al heel erg actief.
Ja.
We komen er al heel vaak tegen. Dus ja, waar gaan we nou uiteindelijk toevoegen? Als we alleen maar toevoegen dat we controleren of mensen doen waarvan ze denken, waarvan wij eigenlijk al denken dat ze dat doen. Nou. En we moeten, hè? Ja.
Ja, ik neem maar nou snap ik het. Nou mijn, snap ik het. Ja.
Ja, okay.
Maar dat is iets, een vraag die we nu niet kunnen beantwoorden. Hè. Daar hebben we ervaring voor nodig. Dus dat geeft u ook aan. Ja. Nou ja, ik ben het ook met u eens en met meneer Verschuren en met meneer Brouwers. Dat eigenlijk een kwalitatieve evaluatie ons veel meer zal opleveren dan een kwantitatieve. Zeker in het geval van kleine aantallen. En we hebben natuurlijk te maken met relatief kleine aantallen. Gaat dat ons veel meer leren over wat nou wel en niet werkt met deze. Met dit instrument. Het is helemaal nieuw. In ieder geval tenminste in onze regio. In andere regio's wordt er al op verschillende manieren mee geëxperimenteerd. Ik noem bijvoorbeeld Rotterdam. Maar wij willen dit heel graag op onze manier doen. En daar hebben we een mooie basis voor liggen wat mij betreft. Meneer Brouwers brengt eigenlijk de discussie in van ja, zouden we niet in de verordening iets op moeten nemen dat wat steviger is dan wat er nu staat. Ik ben het eens met zijn constatering dat wij ons als college en als verlengstuk ook van de samenleving verplicht moeten voelen om voor iedereen een kans te zoeken. Dus dat die morele oproep, die hoor ik en die ondersteun ik ook. Ik vraag me alleen af in hoeverre je dat bereikt door in een verordening dat op deze manier vast te leggen. Maar goed, daar komen we vast nog over te spreken. En volgens mij, voorzitter, heb ik daarmee alles gehad.
Dankjewel. Ik neem aan dat het als bespreekstuk naar de raad gaat. Dankjewel. Dan gaan we nu door naar agenda punt 6. De motie van PNL over de oude bijdrage jeugdzorg GGZ is in de raad ingediend. De heer Briel zou daar nog op terugkomen. Die zou er nog in ieder geval een bespreking over hebben en die wil dat nog eventjes toelichten.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, de motie van PNL in de laatste raadsvergadering 28 juni uit het hoofd besproken en de stemmen staakten. En de motie wordt volgende keer opnieuw in stemming gebracht, mits opnieuw ingediend natuurlijk. Ik heb de toezegging gedaan om deze motie onder de aandacht te brengen bij mijn collega's van de PEEL. Dat heb ik vorige week donderdag gedaan, weliswaar schriftelijk. En met een voorzien van een toelichting, omdat wij bezoek hadden van de commissaris van de Koning. Het is daar wel besproken. De beschreven problematiek is wel helder bij de overige gemeentes. Zo zijn er vragen gesteld in het Helmondse en in Zomeren zijn er vragen over gesteld. Het heeft echter niet toegeleid, mede op basis van de advies van de portefeuillehouders, om de strekking van de motie in ieder geval niet over te nemen, omdat gedoeld wordt in deze motie althans op een verschil tussen wanneer kinderen vanwege somatische redenen opgenomen worden, omdat er dan ook geen eigen bijdrage verschuldigd is. Dat klopt natuurlijk ook wel. Aan de andere kant, wanneer deze motie wordt aangenomen, dan ga je zelfs binnen de jeugdwet verschil maken. Want dan kan het zo zijn dat dan doe je behandelingen die plaatsvinden in het kader van de jeugdwet. Ja, dus in de jeugdhulp eigenlijk moet ik zeggen. Die betalen sinds jaar en dag al een eigen bijdrage en dat doen ze tot op heden. Maar wanneer je binnen diezelfde jeugdwet een psychiatrische hulp krijgt, dan zou je geen eigen bijdrage moeten betalen. Dus dan ga je binnen de kaders van de jeugdwet ga je dan verschil maken. En wat een mogelijk effect daarvan zou kunnen zijn, want eigenlijk in de overwegingen van de motie staat ook dat er wel verschillende hulpvormen zijn. Ja, maar dat klopt, maar ADHD en autisme, dat zijn psychiatrische stoornissen. En daar kun je via de jeugdhulp hulp krijgen, maar dat kan ook bij de GGZ. Dus wanneer ouders denken van ja, maar wacht eens even, als ik kies voor, ouders kunnen kiezen. Wanneer ik kies voor de jeugdhulp, ja, dan moet ik een eigen bijdrage betalen. Dus, dan kan ik beter naar de psychiatrie gaan. Dus het heeft mogelijk ook een prijsopdrijvend effect, ook nog in de zin van, want dan kun je dus maar beter in het kader bij de GGZ hulp ontvangen dan het kader van de jeugdhulp. Want dan hoef je immers geen eigen bijdrage betalen. Dus het is een beetje een vreemd effect wat het zou zijn. Overigens, en dat heeft misschien wat tot verwarring geleid, de heer Brouwers vroeg, is het een eigenstandige, kan de raad hierin besluiten? Wat ik heb bedoeld te zeggen is, in afwijking van wat de PEEL daarover besluit. Maar eigenlijk, de eigen bijdrage is een verplichting, zoals opgenomen in de jeugdwet. Dus in die zin, ja, als deze raad zegt, nou, we leggen die wet naast ons neer, en dan geef je mogelijk ook een verkeerd signaal af naar de bevolking. Van ja, sommige wetten die ons passen, die nemen we maar, en andere wetten die ons wat minder passen. En begrip daarvoor hoor, want er wordt wel een problematiek die onderkend wordt. En die problematiek is van de mogelijke zorgmeiders. De mogelijke, zeg ik er nadrukkelijk bij. Ik heb nog expliciet navraag gedaan. Er zijn tot op heden geen gevallen bekend waar zorg gemeden wordt. Geen gevallen. Mocht het zo zijn, en mochten we dat zien, dan biedt de jeugdwet op basis van de hardheidsclausule, biedt dat ruimte om maatwerk te leveren. Maar dat is nog niet voorgekomen. Dus we hebben niet de ruimte, deze raad heeft niet de ruimte om de wet naast zich neer te leggen. Dat kan niet. Maar wel in afwijking van andere PEEL-gemeentes een ander besluit te nemen. Dus nogmaals, de andere vijf PEEL-gemeentes En ik kan hier zeggen 5, omdat we op zorg en jeugd samen nog werken met z'n 6. De andere 5 hebben gezegd, nou, wij, ook zij zullen de motie ontraden zijn, niet voornemens om deze over te nemen. Misschien tot zover, en wellicht dat er nog vragen zijn, maar tot zover in aanvulling op de discussie in de raadsvergadering.
Dankjewel, wethouder. Wie in eerste instantie? Even kijken, de heer Verschuren, de heer Brouwers ook. Ja, de heer Brouwers, de heer Maas en de heer Verschuren, begin ik bij PNL.
Dankjewel, voorzitter. Nou vraag ik me toch af, stel dat ik me beter had gevoeld en er wel bij gezeten en die motie was wel aangenomen de vorige keer in de raadsvergadering. Hoe hadden die pilgemeentes dan daarop gereageerd? Als het wel was gebeurd en die motie was aangenomen en ik was er wel geweest. Dan ben ik wel erg benieuwd naar, want als je dus nou die pilgemeentes hoort, ontraden ze hem. Stel, we hadden hem wel gehad, wat dus eigenlijk sociaal gezien in mijn ogen wel degelijk, financieel misschien niet, maar in mijn ogen had het wel zo kunnen. Hoe hadden ze daarop gereageerd? Dat was mijn vraag.
De heer Brouwers.
Ja, dankjewel. Ik heb het betoog van de wethouder gehoord. Dat is in grote lijnen hetzelfde wat we in de raadsvergadering ook wel gehoord hebben. Hij ontraden hem daar feitelijk ook al. En daar zat hem ook de bottleneck bij de andere partijen. Die zeiden, ja god, we moeten dat in PL 6.1 geval doen. Even een paar zaken. Wij ontduiken hier geen wet. Wij schorten alleen de... En dat is de bedoeling ook van de motie. Wij schorten alleen de inning van de bijdrage op. Dus we gaan hier niets ontduiken. Er zijn ook nog eens een keer 60 gemeentes meer die hiertoe al een besluit hebben genomen. Er staat ook nadrukkelijk dat de staatssecretaris daarmee bezig is om daar iets mee te gaan doen. In afwachting daarvan is dit voorstel ook om het op te schorten. Dat is een belangrijk punt. Wat ik wel vind opvallen in de memo die wij toegezonden hebben gekregen, is, en dat zei de wethouder net zelf ook al, dat wat voor signaal geef je af aan de burger? Ja, dat is een kwestie van natuurlijk goed communiceren dat wij hier geen wet ontduiken, maar wij schorten de werking daarvan op. En dat gebeurt wel eens vaker overigens hoor, in Nederland, dat de wet even opgeschort wordt. Wat dan nog meespeelt is, en dat vond ik wel opvallend, is dat zegt van god, als gemeente Laarbeek dat doet, dan wat voor signaal geef je dat af? En als de pilgemeente dat doet, dat vroeg ik me af, als die pilgemeente dan met z'n allen, maar ik heb begrepen dat dat in ieder geval niet vanuit de wethouders gebeurt, maar met van allen zouden zeggen van god, wij doen het, ja dan geldt daar natuurlijk hetzelfde argument toch voor, hè, dat ook voor de burgers een verkeerd signaal zou zijn dan. Hè. Want dat proef ik er hier niet uit, want als ik het zo lees, hè, misschien lees ik het dan met een beetje gekleurde bril, maar als je het zo leest, dan zou ik zeggen van ja, dan geldt het niet. Alleen als Laarbeek zegt van wij doen het niet dan, et cetera. Nou, we hoeven verder niet over te discussiëren. Voor mij betreft, waar het om draait, zijn 3 hoofdpunten. Allereerst het verschil. Het verschil tussen enerzijds de onrechtvaardigheid door het feit dat ouders een bijdrage moeten betalen, terwijl andere ouders dat niet hoeven. Dat is eigenlijk het hoofdargument wat wij inbrengen. En daar kijk ik de andere partijen op elkaar van god, zijn ze het daarmee eens? In de raadsvergadering hebben ze dat feitelijk al uitgesproken dat ze het ermee eens zijn. Een tweede punt, net al een beetje genoemd, de opschortende werking. We gaan geen zeggen we moeten niet in, nee, we schorten het op. Hoe we dat oplossen, dat gaan we dan wel zien. We hebben ook zelfs gezegd van de kosten die gemaakt moeten worden. Stel dat je zegt ik schort het op en ik ga het straks niet in, ook al zou je het moeten doen. Hebben we gezegd van nou, het budget van wat omgaat in de WMO is dermate groot. En heel vaak hebben we het hier in deze commissie ook al over gehad van het is allemaal onduidelijk en onzeker en we moeten dit doen en moet dat doen. Ik had toen berekend in het stuk dat het grofweg €30.000 zou gaan kosten voor Laarbeek. En dat bedrag moet naar onze mening goed en makkelijk te vinden zijn binnen het heel budget van de WMO. Maar goed, daar staan wij misschien alleen in. Maar derde punt waar het om draait is, en dat hebben we hier in deze commissie en in de gemeenteraad vaak aan de orde gehad. En dat is niet het belangrijkste, want het belangrijkste blijft nummer 1. Maar het derde punt is ook niet zo. De lokale kleur hebben we het over. Blijkt dus nu dat wij als gemeente Laarbeek, en dat signaal wil ik graag afgeven, als gemeente Laarbeek geen mogelijkheid hebben, tenminste zo begrijp ik uit de woorden van de wethouder, Juridisch wil ik daar nog wel eens een keer gaan uitzoeken, maar dat doe ik dan wel voor de gemeenteraad. Dat wij niet de mogelijkheid hebben om als gemeente Laarbeek te zeggen, stel dat de partijen het dadelijk mee eens zijn, om dat uit te gaan voeren. Dat zou toch wel heel jammer zijn, omdat de meerderheid van de PL 6.1 gemeente zegt van, en het zijn er nu vijf, die tenminste volgens de wethouder, die gezegd hebben, wij gaan in ieder geval het ontraden. En stel dat Laarbeek zegt, de collega-partijen zeggen, nou, wij vinden dat een hartstikke goed stuk, ga het maar uitvoeren. Ja, dan, dat zou toch wel heel jammer zijn. Dan hebben wij toch feitelijk als gemeenteraad weinig te zeggen, weinig in te brengen in het totaal van PL 6.1. En dat... En ik geef het graag het woord aan de collega.
De heer Maas.
Ik vrees dat het laatste wel eens zou kunnen kloppen. Maar goed, laat ik de woorden die de wethouder gebezigd heeft, daar ben ik het mee eens. Maar als ik het stuk lees en de motie lees, denk ik dat we een veel belangrijker probleem aan de orde hebben. Als je de laatste dagen het nieuws leest, dan hoor je en lees je en zie je dat er allerlei mensen, en voornamelijk ook jeugdigen met psychische problematiek, in de rij staan om geholpen te worden. En dat kinderen met allerlei problematiek weer op dit moment geholpen worden door de huisarts, omdat de toegang tot de psychische hulpverlening zo slecht is en dat daar lange wachtrijen staan. Nou, als er iets is waar ik me eigen zorgen over maak, dan is het dat. Dan is het niet het feit dat er zorgmijdend gedrag is, maar dat er een beroep gedaan wordt op zorg die er gewoon, die gewoon onvoldoende voorhanden is. En ik zou bij deze toch ook wel een beroep willen doen om op de wethouder om samen met de collega's binnen de PL. We hebben bij een van de andere punten gezien dat de landelijke politiek blijkbaar ontvankelijk is voor signalen uit 6.1. Om dat signaal dan ook af te geven. Dat we daar ons zorgen over maken. Want ja, met name jeugdigen die problemen hebben, als die zorg niet krijgen die ze nodig hebben, daar maak ik me dan veel meer zorgen over.
Voorzitter, mag ik meteen even een vraag stellen? Dus bent u maakt u zich minder zorgen over het verschil tussen het feit dat één groep ouders wel een bijdrage moet betalen en een andere groep ouders dat niet hoeft? Daar maakt u zich dan niet zo veel zorgen over?
De heer Maas, even via de microfoon.
Ja. Als u het in een orde wil plaatsen, maak ik mij minder zorgen over dat verschil en meer zorgen over het feit dat jeugdigen zorg ontbeert die ze noodzakelijk hebben. Want die zorg vind ik veel belangrijker. Ja, dat durf ik u best inderdaad aan te geven. Hè, die jeugdigen hebben zorg, die worden nu door huisartsen, zien we heel vaak, hè, of horen we in de media, worden door huisartsen aan de gang gehouden, worden ondersteund, terwijl ze de noodzakelijke hulp die ze waardoor verder problematiek kan worden voorkomen, moet ontberen. Daar maak ik mij meer zorgen over. Ja.
De voorzitter, even een constatering. Dus het blijkt dus dat ze inderdaad, ik beaam het verhaal dat daar wachtlijsten zijn. Dat is triest, dat is in en triest. Ik heb het ook gelezen. Maar dat ze feitelijk eigenlijk nu twee dingen hebben. Dus en ze hebben een wachtlijst. En als ze dan zijn, moet ze een oude bijdrage betalen, terwijl de ander het niet hoeft.
Ik denk dat de wethouder daar dadelijk verder op in zal gaan.
Ja, nou, voorzitter, ik hecht er wel waarde aan omdat meneer Brouwers richt zich in zijn woorden tot mij. Dus ik hecht daar toch wel waarde aan om dat weer te geven. Ik ben het eens met de woorden van de wethouder. En ik kijk dus blijkbaar op die materie anders aan als u. Ik sta meer achter de woorden van de wethouder. Dus dat... Dat verschil is anders zoals u me nu interpreteert.
De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Ook wij als ABL zijn kritisch op de uitvoering van de nieuwe jeugdwet. En er moet zeker aandacht blijven voor individuele schijnende gevallen. Wetten moeten uitgevoerd worden, maar we dienen wel alert te blijven op eventuele ongewenste effecten hiervan. En de intentie van deze motie, nou, die zou ik ook wel sympathiek willen noemen. Het memo van PL 6.1 is echter wel erg duidelijk. Enerzijds laat het zien dat er geen klachten zijn binnengekomen in de PL-regio over de ouderbijdrage. En anderzijds, de wethouder gaf het zojuist ook al aan, dat er geen signalen zijn binnengekomen over zorgmijding. Juist dit zouden de argumenten moeten zijn, of kunnen zijn, om de motie te overwegen, Hoewel we in die situatie, we hebben het net ook gehoord, zelfs te maken zouden krijgen met onze wettelijke plicht als gemeente om de jeugdwet uit te voeren. Het bewandelen van een andere route dan het opschorten van de inning van de ouderbijdrage zou dan ook logischer zijn. Ja, zover hoeft er volgens mij niet te komen. De feiten dat er geen klachten zijn binnengekomen en dat er geen indruk bestaat dat er sprake is van zorgmijding, ja, die zijn voor ons ook voldoende om deze motie af te raden. Wat we wel intrigeert is de opmerking zojuist van PNL van hoe makkelijk er wordt gezegd van ja, goh, het zou best 30.000 euro extra uitgegeven kunnen worden. Dat verbaast me. Dus ik zou ook PNL gelijk hierbij al willen uitdagen om deze besparingspotentiëlen straks te berden te brengen bij de bespreking van de kadernota.
Ja, voordat de wethouder beantwoordt, ik vraag heel even 2 minuten schorsing.
Ik houd al 2 minuten vol anders hoor.
Mijn excuses, wethouder, aan u het woord.
Dankjewel, voorzitter. De heer Verschuren vraagt, als de motie wel was aangenomen, was de reactie dan geweest? Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel een inschatting. Ik denk namelijk dat ze niet gevoelig waren geweest voor de argumenten zoals ze hier in Laarbeek zijn gewisseld. Want de raad van Zomer, de raad van Helmond, die van Gemer-Bakel, van Deurne en van Astrid, die hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid. En die nemen daar zelf een besluit in. Wanneer het besluit daar wordt voorgelegd. En wat het is, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen dat ze wel er gevoelig voor zijn wat hier gebeurt. Maar ik weet het niet. Dus ik...
Nou, konden wij dan, stel dat die motie was aangenomen, hadden wij dat dan als Laarbeek eigen in voorbereiding gebracht, zal ik zeggen?
Want uw collega Brouwers geeft aan dat er al 60 gemeenten zijn in Nederland die ook al... Dus ik weet niet waar u de motie vandaan haalt. Maar ik denk dat u ook geïnformeerd bent of dat u ook in de landelijke media dat heeft gezien. Maar die landelijke media heeft er in ieder geval niet toegeleid dat in Asten en in Zomer wel raadsvragen zijn gesteld. En dat heeft geen gevolg gekregen in de zin van een motie. Dus de Raad van Zomer heeft het niet nodig gevonden om een motie erover in te dienen. Dus daar is het al besproken voordat het in Laarbeek was besproken. Dat geldt evenzo voor Helmond. Dus die hebben het los van Laarbeek, hebben die het niet nodig gevonden om een besluit te nemen zoals die nu voor ligt. Voor wat de eigen bijdrage, ja, het is een verplichting in de wet. Hè? Dus het is als verplichting geformuleerd. Nogmaals, als de raad zegt, wij schorten dat op. Maar dan schets ik toch even de implicatie. Want opschorten betekent, opschorten tot wanneer? Want ik heb u ook verteld De staatssecretaris is op dit moment bezig met een onderzoek of er daadwerkelijk sprake is van ongewenste effecten van deze maatregel. Daar komt hij mogelijk in juli mee met zijn bevindingen daarvan. En als hij nu zegt, nou het leidt op geen enkele manier tot, wat doen we dan? Hebben we opgeschort en voor wie gaan we het opschorten? Want in het eerste half jaar zijn er mensen die al wel die eigen bijdrage hebben betaald. Gaan we die terugbetalen of gaan we dat met nu stopzetten tot nader orde? Of, nou, ik heb er niet zo'n beeld, ik heb daar geen beeld van. Dus opschorten is een hele lastige. Of gaan we zeggen, nou we schorten het op tot december. Dan blijkt in december, nou het heeft niet de effecten zoals u geschetst. En dan gaat u nog maar alsnog de halve jaar betalen. Want opschorten betekent niet, we schrappen het. Opschorten betekent, u gaat het mogelijk later betalen. Dus dat geeft nogal wat complicaties. Los nog van de feit van de hele administratie die je daar dan over bij moet houden. Hè? Want dan moet
voorzitter, bij interruptie.
De heer Brouwers.
De wethouder is er een meester in om allerlei beren op de weg te zien. Kijk, een motie wat je hier hebt, draagt het college op. En al die vragen die je nu stelt, is aan het college om de antwoord op te geven als deze motie aangenomen wordt.
Maar
en daar komen we dan wel op terug.
Ik wijs u op de complicaties als u zegt ze opschorten. Wat de betekenis is als iemand een half jaar niet hoeft te betalen en die komt in december, komt hij tot de conclusie, ja, je moet het wel betalen, want de staatssecretaris heeft geconcludeerd dat het op geen enkele manier het effect heeft wat u schetst.
Dat is een aanname die je niet waar kunt maken. Dus dat is niet aan de orde.
Maar de aanname is wel, dat is geen aanname, het is wel een feitelijk gegeven dat in het eerste half jaar tot op dit moment mensen de eigen bijdrage wel hebben betaald. Wat gaat u daarmee doen? Maar daar hoeft u nu geen antwoord op te geven. Maar dat is een reden waarom ik zeg, ik ontraad hem overigens. En u geeft drie belangrijke punten aan. Eén, u zegt, er is een verschil. Binnen de jeugdwet is geen verschil. Er is verschil met andere wetten. Over de zorgverzekering, et cetera. U creëert, en u gaat voorbij aan dat feit. U creëert, binnen de jeugdwet creëert u een verschil. Als u deze motie aanneemt. Want wanneer namelijk ouders van kinderen die in de jeugdhulp BE Brabant hulp krijgen, dan betalen ze wel een eigen bijdrage. Deden ze vorig jaar al, dat deden ze nu. En dat doen ze, ja, en als je consequent bent, dan zegt hij, wij willen helemaal geen eigen bijdrage binnen de jeugdwet. Dan bent u consequent. Dan zeggen wij willen geen verschil tussen somatische ziekte, psychische ziekte of psychiatrische ziekte of andere vormen van jeugdhulp. Dan bent u consequent. Dan moet u zeggen, dan halen we al die verschillen weg. Maar als u nu zegt binnen de jeugdwet, met deze motie creëert u binnen de jeugdwet een verschil. Twee, opschorten. Daar heb ik net al geschetst wat de mogelijke consequenties daarvan. De kosten. Ja, u zegt, ja, er is eigenlijk geld genoeg, zegt u. Ik daag u uit om bij benadering van een half miljoen te zeggen wat de uitgaven tot op heden zijn. En dan mag je een half miljoen naast zitten.
Ik heb het in de raadsvergadering heb ik aangegeven wat mogelijk de consequenties kunnen zijn. Dat is becijferd, dus dat weet u.
Ja, maar u kent nog op geen enkele wijze de uitgaven. En die ken ik ook namelijk niet. En dat heb ik u ook gezegd. En als u zegt, er moet best de ruimte zijn voor 30.000 euro. Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Maar dat is nog niet de legitimatie om dat de verschil dan gaan te creëren. He, want dat doet jij ook, dat zei ik al. Maar 30.000 euro, ik weet het niet of die ruimte er is. Ik zal u daar ook nog bij zeggen dat we volgend jaar 4 ton extra gekort worden. Mij circuleert, die heeft ons dat geleerd. 4 ton extra korting krijgen op het jeugdbudget, wat iets meer dan 4 miljoen euro is. Dus die opgave ligt er voor volgend jaar. En als u nu zegt, die 30.000 euro kan er wel bij. Ik weet niet waar je dat op baseert, 30.000 euro, maar dat zou het ongeveer wel eens kunnen zijn. Ja, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen, zo het tekort al is. Dus dat vind ik wel een belangrijk.
Voorzitter, bij interruptie. We hebben het hier in deze commissie best vaak gehad over de kosten. En ik heb deze wethouder heel vaak horen zeggen over onzekerheden en over onduidelijkheden en over hoogte van bedragen. En ik heb hem zelfs ooit over tonnen horen praten dat we makkelijk zouden kunnen overschrijden. Ik noem maar even de woningverbetering, et cetera. Stel dat het een beetje tegenvalt, zo zijn we een paar ton kwijt. En over een budget, ik weet niet hoeveel miljoenen dat het hier over gaat. En dan over 30.000 euro praten. Dan denk ik dat de wethouder, even los van alle facetten die op de weg komen, het nu heel erg toespitst hierop. Maar die ruimte, die zal er heus wel zijn. En dan komt je er wel. Ook al is er niet. Want dan geeft u zelf ook aan met bijvoorbeeld woningverbetering. Is het geld er niet, dan zijn we toch verplicht om het te doen. Toch?
Ja, maar u legt er een verplichting bovenop. Los van de uitgever zegt, doe er maar 30.000 euro bij. Ja, dat vind ik een gevaarlijke. Dat vind ik inderdaad, en dat vind ik op dit moment onverantwoord. Onverantwoord. Overigens is het zo dat ouders nu krijgen kinderbijslag. En dat is vanwege de wettelijke verplichting die ze hebben om voor een onderhoud van hun kinderen te voorzien. En van die kinderbijslag, daar is bijna de gehele eigen bijdrage ook te betalen. En wat is de ratio achter dit voorstel? Dat is, kijk, het gaat over kinderen die dan 7 etmalen per week uit huis zijn. Dat betekent, en ik snap wat u dadelijk gaat zeggen, van ja, maar ze hebben extra reiskosten en dergelijke. Maar die kosten die ze anders in huis hebben, die hebben ze nu niet, omdat het kind is ondergebracht in een psychiatrische instelling. Erg genoeg. En daarvan is de ratio...
Interruptie, voorzitter. Maar dat hebben de ouders van een kind wat somatisch ziet toch precies hetzelfde? Het is toch precies hetzelfde? Er zit toch geen meter verschil tussen?
Dat ben ik helemaal met u eens. Dat klopt. Maar nogmaals, ik wijs erop, dan zou u consequent moeten zijn. Dan halen we heel die eigen bijdrage binnen de jeugdwet halen we dan weg, want u creëert een nieuw verschil. En bovendien, en de heer Verschuren geeft het ook al aan, dat vind ik toch wel het meest belangrijkste. U draagt een oplossing aan voor een niet herkend probleem. Een oplossing voor een niet herkend probleem. Wat mogelijk ook nog 30.000 euro kost. We monitoren dit wel heel strak. Geen signalen, ik herhaal, geen signalen van zorgmijding. Was ook in de jeugdhulp niet. En de jeugdhulp, daar kennen we die eigen bijdrage al sinds jaar en dag. Hadden we ook geen signalen van. Dus u zegt, ja, ik ga een oplossing bieden voor die mensen. En als u zegt, ik heb een concreet geval. Hier zijn ouders. Die zijn de wachtlijst inmiddels voorbij. En die houden hun kind, onttrekken ze aan zorg omdat ze de eigen bijdrage. Ik daag u uit, geef ze aan en dan gaan we kijken of er maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Dan gaan we dat doen. We hebben er nul signalen van. En ik doe het, ik heb er nadrukkelijk naar gevraagd, ik doe het met de gegevens die we hebben van de uitvoeringsorganisatie. En dat zijn mensen, dat zijn jeugd- en gezinswerkers die er iedere dag met die mensen werken, die er bovenop zitten en die hier zeker oog en oor voor hebben. De werkgroep, de heer Maas, geeft daar een belangrijk probleem aan de orde, dat klopt. Maar dat is een ander probleem dan de motie. En dat is de veronderstelde wachtlijsten. We hebben er navraag naar gedaan. We hebben daar nog geen antwoord op, maar hebben er ook nog geen zicht op. Maar ik heb wel begrepen dat de ambulante zorg inderdaad, dat daar een grotere vraag naar is. Er vindt wel een beweging plaats. De opnames binnen de combinatie, bijvoorbeeld de verblijfsopnames, die lopen kennelijk nogal wat terug. Dus we zien wel een verschuiving van de jeugdhulp, voorzichtig zeg ik dat, verschuiving van de jeugdhulp naar de psychiatrie. Maar we hebben van Hellerhof, daar horen we tegenstrijdige geluiden. Enerzijds geen wachtlijst en anderzijds wel. Wachtlijsten zijn er bij ambulante zorg, zover ik weet en zover, nou, voor zover ons bekend, zijn er die nog niet echt groot, geen lange wachtlijsten. Maar nogmaals, daar wordt wel strak, daar worden ze ook op uitgevraagd op dit moment. Ja. Tot zover, voorzitter.
Deze motie staat nog op de agenda voor de raadsvergadering, dan kan elke fractie de stemming laten horen. Dan gaan we nu door naar agenda punt, even zoeken naar agenda punt 9. Ook hier wil de heer Briels, wethouder Briels, eerst een toelichting geven.
Nou, voorzitter, dankjewel. In het kort misschien, we gaan het hebben over het subsidieprogramma. En misschien omdat we wel behoefte hebben, staat er ook in, behoefte hebben aan wat de punten van waar, en we hebben natuurlijk de vrijheid om overal wat van te vinden. Maar ik heb een expliciete vraag eigenlijk ook aan de commissie. Dus vandaar dat ik dat even wil zeggen. Ik wijs even op dat de grondslagen, wat gaat over in grote lijnen gelijk zijn gebleven. Daar wil ik op wijzen, misschien heeft u het ook gezien. Er zijn echter extra middelen, ik heb de vorige commissievergadering goed geluisterd naar de commissie, die zeggen, jeugd is toch wel een belangrijk en de vrijwilligerswerk, daar moeten we niet op gaan korten. Dat hebben we ook niet gedaan. Maar er zijn extra vrije middelen vrijgemaakt voor jeugd en vrijwilligersinitiatieven. En voor vrijwilligersinitiatieven, fors. Dat ziet u het heet niet cluster 4, maar in onderdeel 4 eigenlijk. Daar ziet u dat er forse extra middelen beschikbaar zijn voor vrijwilligersinitiatieven, omdat we dat ook graag willen ondersteunen. Het is moeilijk dit subsidieprogramma te vergelijken met het anders, omdat de opbouw wat anders is vorige keer met 7 clusters. En bovendien een aantal nieuwe taken uit de WMO, die zijn hierin ondergebracht. Dus waar het gaat over de middelen kun je moeilijk vergelijken. Ik vraag uw aandacht voor de volgende onderdeeltjes dan zijn die vastgenoemd. Dat is 1, de KBO, daar hebben we de grondslag wel wat veranderd. Niet in de bedragen zijn wel wat per KBO-lid zijn wel naar boven bijgesteld. Dus grosso modo blijft het subsidiebedrag per KBO gelijk. Alleen hebben we de grondslag omhoog, omdat we vonden, dat vonden we wel passend in deze tijd, waar we spreken over de kanteling, dat we niet geen senioren vanaf 55 plus gaan subsidiëren, maar van 65 plus. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gezegd, nou, dat rekenen we, trekken we op, subsidiëren vanaf 65, maar het programma totaalbedrag blijft om en nabij blijft ongeveer gelijk. We vonden dat meer gepast in deze tijd. De carnavalsclubs en de oranje comité's, het zijn maar kleinigheden, maar toch ja, voor sommige verenigingen wel van belang. Oranje comité's en Nicolaas comité's, die worden op een wat andere leest zijn die grondslagen geschoeid. Voorheen, en dat doen we vanuit het vertrekpunt, dat ja, een carnaval in Lieshout is niet anders denk ik dan een Beek en Donk. Een Sinterklaas, die hebben we over het algemeen, kijk ik even rond, is er die in Aalriksel 1 en in Lieshout 1. En dus we hebben gezegd, nou die bedragen schakelen gewoon gelijk. Voorheen was het een vast bedrag per kern plus nog per inwoner nog een bepaald bedrag. En dat geldt ook voor het Oranje Comité. Dus dat worden vaste bedragen voor iedere kern gelijk. Dat is geen bezuinigingsopdracht, want in het totaalprogramma gaat het ook meer om. We hebben gewoon die vier.